Gemeente, de schriftlezing vindt u in het Oude Testament en wel in Genesis 17. Genesis 17 en daarvan de versen 1 tot en met 14. En in Genesis 17, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: als nu Abram 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abram en zeide tot hem: ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht. En God sprak met hem, zeggende: mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten. Tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven. Het gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. Voort zei de God tot Abraham: gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is, u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden. En dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene des huizes. En de gekochte met geld van alle vreemden, de welke niet is van uw zaad, de ingeborene van uw huis. En de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw ieder vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is de vooruit hebben, in wiens vooruits vlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking bij de opening van het winterwerk is genomen uit Genesis 17 en daarvan het eerste vers, Genesis 17 vers 1. Als nu Abram 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abram en zeide tot hem: ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Tot zover de tekst. Gemeente, we horen in deze tekstwoorden in de eerste plaats wie God is. In de tweede plaats wat God eist. En in de derde plaats wat God schenkt. Wie God is, wat God eist en wat God schenkt. Gemeente, en dan met name ook de jongeren. Op deze zondag hebben we de opening van het winterwerk. Verschillende verenigingen of clubs gaan weer samenkomsten beleggen. En over een paar weken beginnen de catechisaties weer. Waarom eigenlijk? Meestal vraag ik dat een van de eerste keren op de catechisatie. Waarom zitten we hier nu eigenlijk? En de meeste jongeren weten dan ook wel het antwoord te geven. Mijn vader, mijn moeder, mijn ouders hebben dat beloofd in het uur van mijn doop. Om mij niet alleen zelf te onderwijzen thuis, maar me ook te laten onderwijzen. Op school en in de kerkelijke gemeente. En weer iemand anders geeft dan vaak als antwoord: ja, we zitten op de catechisatie ten diepste om de Heere te leren kennen. Om God te leren kennen. Dit winterseizoen hebben we weer een thema. Zoals we dat wel vaker gehad hebben. Deze keer is het een heel mooi thema. Namelijk: ken jij God? Dat is een hele persoonlijke vraag waar op allerlei momenten de aandacht op gericht zal worden. Ken jij God? En dan is natuurlijk de vraag: ja, wie is God? En daarom gaat het ook bij deze vraag niet alleen over het persoonlijke. Hoe is dat nu in jouw leven? Mag jij de Heere kennen? Maar het gaat ook over de eigenschappen van God. Die vraag, het thema van dit winterseizoen, is een hele belangrijke vraag. Ja, een vraag die van levensbelang is. Want als je God niet kent, dan ben je verloren, dan lig je nog verloren. Maar als je God wel mag kennen, hem hebt leren kennen door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, dan ben je behouden. Het gaat dus bij deze vraag: ken jij God, over leven en dood? Het eeuwige leven, de eeuwige heerlijkheid of de eeuwige dood, de eeuwige rampzaligheid. Ik zei net al, vanuit die vraag, vanuit dit thema, zal worden stilgestaan op de JMV, op de JV en straks ook op de openingsavond van de mannen- en vrouwenvereniging bij de verschillende eigenschappen van God. En op de folder die alle jongeren van de JMV hebben ontvangen, staan ook verschillende eigenschappen van God. Je hebt die folder wellicht gezien. Barmhartig stond erop. Wijs, almachtig, heilig, rechtvaardig, eeuwig, liefde. Het zijn allemaal eigenschappen van God. Het geeft iets aan van wie God is. En we zouden nog veel meer eigenschappen kunnen noemen over wie God is. Ja, eigenlijk als het om al deze eigenschappen gaat, als we nadenken over wie God is, dan kijken we eigenlijk in de zon. Heb je wel eens in de zon gekeken? Dat moet je maar niet doen, dat is slecht voor je ogen. Je kunt niet in de zon kijken. Nou, dat geeft iets aan van als we nadenken over God, dan gaat dat ons verstand verre te boven. Want God is zo groot en zo heerlijk. En wij zijn maar kleine, nietige mensen. Hoe zouden wij over God kunnen denken? En toch, de Bijbel die spreekt over wie God is. En daar willen we in dit winterseizoen over nadenken. Biddend, of dat we die God mogen leren kennen door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Ik heb best lang nagedacht over waar het in deze dienst over zou moeten gaan, daar ook om gebeden. En toen kwam ik bij deze woorden uit aan het begin van Genesis 17. Dat is een bekend gedeelte. Het is een gedeelte wat gaat over de instelling van de besnijdenis als teken van Gods verbond, van Gods trouw. En ik dacht, dat is ook mooi om op de achtergrond ook mee te laten klinken. De God van het verbond. Wij hebben het teken ontvangen als jongeren en ouderen in het uur van onze doop. Dat teken van wie de Heere is en wil zijn voor mensen die niets verdiend hebben, die niets waard zijn. In deze dienst horen we wie God is. En dan met name één eigenschap, een hele belangrijke eigenschap van wie God is. We lezen hoe de Heere aan Abraham verschijnt als hij 99 jaar oud is. En misschien dat wel iemand van de jongeren denkt, ja, hoe is de Heere dan aan Abraham verschenen? Want daar staat in onze tekst alleen, als nu Abraham 99 jaar oud was, zo verscheen de Heere aan Abraham. We weten niet hoe de Heere verschenen is. Ook de kanttekenaren die zeggen daar niets over. Is de Heere verschenen in een gezicht aan Abraham of in een droom, zoals dat wel vaker gebeurde? Of in een persoon? We weten het niet. Eén ding weten we wel, dat als de Heere aan Abraham verschijnt, dan valt Abraham op zijn aangezicht. Vers 3. Toen viel Abraham op zijn aangezicht. Gemeente, daar kunnen we veel van leren. Wat dan? Wel, ons past grote eerbied als we over de Heere en zijn woord met elkaar spreken. Kinderen, jongeren, zullen jullie dat beseffen op de zondagschool? Op de JMV, op de JV, op de catechisatie. Dat als de Bijbel opengaat, als we de stem van de Heere horen, dat we dan eerbiedig luisteren. Dat we elkaar niet afleiden. Dat we niet op onze smartphone zitten. Dat we alleen eerbiedig luisteren naar wat de Heere zegt. En wat daarover door een meester of juf, een leidinggevende, gezegd wordt. Eerbied, orde, rust. En vraag maar, Heere, wilt u me helpen om goed te luisteren, om eerbiedig te zijn. Als God spreekt tot Abraham, dan is Abraham met eerbied vervuld. Hij valt op zijn aangezicht en dat is een teken van eerbied, van ootmoed. Die grote heilige God die spreekt. Kijk, als de Bijbel opengaat, dan zeggen we God spreekt. Dit is het woord van God. Dat is natuurlijk anders dan hier in dit gedeelte. Daar sprak God echt. Daar hoorde Abraham de stem van God. Maar gemeente, niet minder behoren we eerbiedig te zijn in de kerk, thuis, op school, als er uit de Bijbel gelezen wordt, eerbiedig omdat de Heere spreekt. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Je weet wel, dat bad Samuel. Kijk, en zo hebben we ook te luisteren. Op de verenigingen eerbiedig en stil. Abraham, We kennen hem wel. Hij is door de Heere geroepen uit Ur om te gaan naar het land dat God hem wijzen zou. En hij is gegaan door het geloof, niet wetende waar hij komen zou. Hier spreekt de Heere opnieuw tot hem. En de Heere die zegt, ik ben God, de Almachtige. Daar staat in het Hebreeuws een woord wat misschien sommige jongeren wel kennen. Namelijk het woord El Shaddai, God, de Almachtige. Wat maakt God zich hier op een heerlijke wijze aan Abraham bekend? Ik ben God, de Almachtige. God die geeft hier een van zijn heerlijke eigenschappen aan. Ik ben de Almachtige. Dus het gaat over de eigenschappen van God. En dat zal nog wel verder worden uitgelegd op de JMV en op de JV. Als het gaat om die eigenschappen van God, ja, dan zeggen we niet alleen dat God almachtig is, maar dat hij de Almachtige is. Dat God niet alleen wijs is, maar dat hij de wijsheid is. Dat hij niet alleen wonderen doet, maar dat hij wonderlijk is. En zo geldt dat voor al die eigenschappen. God is dat in eigen persoon, dat is niet te bevatten. Gemeente, op deze wijze heeft God zich nog nooit daarvoor aan Abraham bekendgemaakt. God, de Almachtige. En dat zegt ons heel veel over wie God is. Een tijdje geleden hoorden we over de Satan. En ik heb toen gezegd, de Satan is machtig. Maar gelijk erachteraan, de kinderen weten dat nog wel, moet je nooit vergeten. De Heere is almachtig. De Satan machtig, maar de Heere almachtig. En die almacht, gemeente, die blijkt uit de schepping van hemel en aarde. Die almacht van God, die blijkt uit hoe hij deze aarde tot op de dag van vandaag onderhoudt en regeert. Ook al zien we dat misschien niet zo heel duidelijk. Als de Heere zich zo aan Abraham bekend maakt en vanuit dit gedeelte ook aan u, jou en mij, dan betekent dat aan hem kan een mens in al zijn onmacht zich helemaal toevertrouwen. We weten niet wat er allemaal zal gebeuren in het komende winterseizoen. Hoe het zal gaan op school, thuis, op de vereniging. Misschien krijg je wel te maken met tegenslagen op school, op je werk. Lukt het allemaal niet zo? Je wordt ziek. Denk dan aan deze heerlijke naam, deze eigenschap van God, de Almachtige. En roep de Heere met eerbied, met deze naam maar aan. De Heere maakt zich niet zonder reden op deze wijze aan Abraham bekend. Abraham denkt dat de belofte van God, van de beloofde zaad in Ismaël, de zoon van zijn dienstmaagd Hagar, vervuld is. En dat hij verder niets meer te verwachten heeft. Want zijn eigen vrouw kan geen kinderen krijgen. Maar dan zegt de Heere, ik ben God, de Almachtige, de Algebieder. Ik spreek en het is er, ik gebied en het staat er. In die naam El Shaddai schittert het werk van Gods genade. O God, die vervult al zijn beloften, ook de meest onmogelijke. Weet je wat hier gebeurt? Hier troost en bemoedigt God Abraham met de wetenschap dat hij hem tegen alle kwaad kan bewaren en hem in dit leven op aarde volledig verzorgen wil. Ik ben God, de Almachtige. Gemeente jong en oud, is God ook voor u, jou en mij, de Almachtige? Hebben we dat ook zo ervaren in ons leven? Als we misschien beter mochten worden van een ernstige ziekte. Hoe kwam dat? Door God, de Almachtige. Hij staat boven alles. Hij heeft alle macht. In Genesis 28 spreekt Isaac zijn zoon Jacob toe met de woorden: en God almachtig zegene u en maken u vruchtbaar en vermenigvuldigen u dat gij tot een hoop volken wordt. En in Exodus 6 spreekt God tot Mozes: ik ben Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. En beide keren wijzen de kanttekenaren terug naar onze tekst. Genesis 1, Genesis 17 vers 1. Naar die God die machtig is om goed te doen en zijn beloften uit te voeren. Ik zei al, die almacht van God, die vinden we ook duidelijk terug in het werk van de schepping en de onderhouding daarvan. Want welke aardse machthebber kan dingen uit het niets tevoorschijn roepen? We hebben het gezongen. Wie is aan deze God gelijk? En wat te denken van de wedergeboorte. De herschepping. We hebben daar vorige week zondagavond over gehoord. De waarachtige bekering. De wedergeboorte. We hopen er nog meer over te horen. Hoe is dat mogelijk? Dominee, hoe kan ik nu ooit bekeerd worden? Hoe kan ik God leren kennen? Door zijn almacht. Kan die dat harde hart van ons verbreken? Paulus schrijft daarover aan de Efeziërs. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven, naar de sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Als we in deze dienst proberen Gods almacht te begrijpen, dan staat ons verstand stil. De Nederlandse geloofsbelijdenis die zegt daarom in artikel 13 dat zijn macht en zijn goedheid zo groot en onbegrijpelijk zijn dat je die maar niet nieuwsgierig moet onderzoeken of moet proberen om ze in een menselijke definitie vast te leggen. Dus het gaat over Gods almacht, kunnen we ons daar alleen maar over verwonderen en God daarvoor aanbidden. Nu zijn er heel veel mensen die vragen hebben over de almacht van God. Wij belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen, en ik heb dat toen ik de 12 artikelen voorlas nog benadrukt: ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Wij belijden dat God almachtig is. Maar hoeveel mensen zijn er niet die daar vraagtekens achter zetten? Misschien jullie ook wel. Als je nu kijkt naar alles wat er op deze wereld gebeurt. Hoe kan God almachtig zijn en hoe is het mogelijk dat hij dan al die verschrikkelijke dingen toelaat? Dat hij niet ingrijpt. Waar was hij? In de concentratiekampen, waarin zoveel Joden zijn omgebracht. God toch de Almachtige is, had hij toch in kunnen grijpen? Had hij toch al die Joden kunnen bevrijden? Waar is hij als mensen misbruikt worden? Als er zoveel onrecht plaatsvindt, hoe kan hij toelaten dat mensen soms op jonge leeftijd sterven? Bij de vragen vanavond heb ik daar een voorbeeld van. En dan aan jullie de vraag, jongeren, van ja, wat zou je daarover zeggen als je iemand tegenkomt die daarmee worstelt? Waarom heeft God mijn moeder niet beter gemaakt? Waarom is ze gestorven? God is toch almachtig? En ik heb er zo vaak om gebeden. Hoe kan het dat er zoveel oorlogen zijn? Dat er zoveel christenen om het leven komen? Oh, ik weet wel dat ze dan bij de Heere mogen zijn, maar wat hebben ze het moeilijk. God is toch almachtig? Ja, dat is waar, God is almachtig. Ik zei het al, de duivel, Gods tegenstander, is machtig, maar God almachtig. Bij hem zijn alle dingen mogelijk. Hij kan ernstig zieken genezen. Hij kan het hardste zondaarshart verbreken. Ja, hij hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Maar God is ook vrijmachtig. Hij doet niet alles wat hij kan vanwege zijn almacht. En wat hebben we eigenlijk verdiend? Als we zien op onszelf, dan moeten we toch belijden, Heere, u bent almachtig, dat geloof ik. Maar ik heb het niet verdiend dat u genezing schenkt, dat u me uithelpt en doorhelpt. Ik ben God, de Almachtige, jong en oud. Als we zo vanavond bepaald worden bij die heerlijke eigenschap van God, dan mag ons dat bij alle vragen die we misschien hebben over Gods almacht, mag ons dat toch uitdrijven naar de Heere. Heere, u bent de Almachtige. En ik weet niet hoe het allemaal moet. Maar wilt u uw almacht betonen, ook in mijn leven? Wie God is. Ik zei al, het is een van de eigenschappen van God. Ik ben God, de Almachtige. Nadat God gezegd heeft voor Abraham, wie hij voor Abraham en zijn zaad wil zijn, de Almachtige, gaat hij zeggen wie Abraham en zijn zaad voor hem moet zijn. Wie Abraham en zijn nageslacht voor hem moet zijn. Dat is het tweede. Wat God eist. Eerst had ik opgezet, zo staat het op de website, wat God vraagt. Toen dacht ik daar nog verder over na. Nee, het is niet wat God vraagt. Het is veel sterker. Het is wat God eist. Als God zegt wie hij is, ik ben God, de Almachtige. Vertrouw je toch aan mij toe. Bij mij is alles te verkrijgen vanwege het werk van mijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Dan klinkt daar ook een eis. We kunnen zeggen, aan de verbondsbelofte is een verbondseis verbonden. Dat geldt ook voor ons. Juist als we gedoopt zijn. De doop verplicht ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Wandel voor mijn aangezicht. En zijt oprecht. Het sluit ook heel mooi aan bij de afsluiting van het winterwerk. Toen ging het over Henoch die wandelde met God. Wat God eist. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Dat eist hij van u, jou en mij. Hij is de Almachtige. Dat wandelen, dat wijst op onze levenswandel, onze levensgang, ons doen en laten. Wat we doen op school en in onze vrije tijd. Wat we doen op ons werk en thuis. Wandel voor mijn aangezicht. Voor Gods aangezicht. Die uitdrukking, Gods aangezicht, komen we vaker in de Bijbel tegen. Nu is God een geest. En onlichamelijk. Dat we zeggen, God die heeft geen lichaam. En toch spreekt hij over zichzelf op een mensvormige manier, alsof hij een gezicht, ogen, oren, een mond, maar ook handen en voeten heeft. Zo beeldt hij op menselijke wijze iets van zichzelf uit, opdat wij het beter zouden kunnen begrijpen wie God is. Dat geldt ook voor zijn aangezicht. Wandel voor mijn aangezicht. Dat betekent voor Gods ogen, die alles zien. Gemeente en jongeren in het bijzonder, hoe worden jij, u en ik, door de ogen van de ander met een hoofdletter geschreven gezien? Maken we ons niet veel te druk om wat anderen om ons heen van ons denken? Welke foto's anderen van je kunnen zien op de sociale media, Facebook, Instagram? Maken we ons daar niet veel drukker mee in plaats van wat de ander, de Heere zelf, van ons kan zien? Van nature leven we coram populo. Dat is een Latijnse uitdrukking. Ik zal het gelijk uitleggen wat dat betekent. Coram populo, dat is voor het aangezicht van het volk. Dat is een beetje de maatstaf. Mensen moeten toch kunnen zien hoe ik eruit zie en wat ik doe en wat ik niet doe. En sommigen zijn daar heel druk mee. Ieder moment wordt een fotootje geplaatst op social media. Daar kunnen mensen, daar kunnen mijn vrienden zien wat ik nu aan het doen ben. Dat is de maatstaf. In plaats van coram Deo, voor Gods aangezicht. Zien we het verschil? Van nature leven coram populo. Voor het aangezicht van het volk. Maar we moeten leren leven coram Deo, voor het aangezicht van God. Weet je wat dat betekent? Wandelen voor Gods aangezicht, dat is beseffen dat de Heere alles weet wat je denkt. Alles hoort wat je zegt. Alles ziet wat je doet. Schrik je daarvan? Of niet? Dat de Heere nu alles ziet en alles hoort en alles weet. Wandelen voor Gods aangezicht, dat is beseffen dat je met je zonden en ongehoorzaamheid de Heere verdriet doet. Wandelen voor Gods aangezicht betekent ook je zonde belijden als je struikelt. Wandelen voor Gods aangezicht, dat is leven naar Gods geboden. In het bijzonder de eerste tafel van de wet, waar het gaat om de liefde tot God. Wandelen voor Gods aangezicht betekent ook luisteren naar Gods stem, naar zijn woord. We hebben het gezongen. Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Gods woord. Wandelen voor Gods aangezicht, dat is Een voortdurend zoeken van Gods aangezicht. In het gebed. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan maak je zelf de dienst niet meer uit. Maar dan heeft de Heer het voor het zeggen gekregen in je leven. Wandelen voor Gods aangezicht. Dat is de Heere in alles nodig te hebben. Voor lichaam en ziel. Op school en thuis. Of waar dan ook. Wandel jij zo. Coram Deo. Voor Gods aangezicht. En u en ik gemeente. Wandelen voor Gods aangezicht betekent ook in Gods hoede. En zijn beschermende aandacht zijn, zoals een kind speelt voor het oog van zijn moeder. Zo mag Abraham wandelen voor Gods aangezicht. En dat kan u alleen maar door Christus. Want buiten Christus is God een verterend vuur. Nogmaals, wandelen wij coram Deo. Voor Gods aangezicht kan de Heer dat zien en kunnen anderen dat ook opmerken. Of leef je alleen maar coram populo. Voor het aangezicht van het volk. Voor het aangezicht van de duivel. Besef dat je eens voor Gods aangezicht zult moeten verschijnen. Om rekenschap af te leggen wat je gedaan hebt. Het zij goed of het zij kwaad. Jong en oud rampzalig zal het zijn wanneer we dan in dit leven niet hebben leren wandelen. Uit genade alleen voor Gods aangezicht. Door het geloof in de Heere Jezus Christus. O, vraag het maar. Heere, leer me toch wandelen voor uw aangezicht. Dat is mijn gebed. Voor alle jongeren, alle kinderen, alle ouderen. Dat we leren wandelen voor Gods aangezicht. Dat eist de Heere van ons. Maar hij vraagt nog wat. Hij eist nog wat aan Abraham en tegelijkertijd ook van u, jou en mij. En zijt oprecht. Wandel voor mijn aangezicht. Dat heeft vooral te maken met de eerste tafel van de wet. God liefhebben boven alles. En zijt oprecht. Dat heeft alles te maken met de tweede tafel van de wet. En de naaste als uzelf. Over hoe we omgaan met de naaste. Wie door genade mag wandelen voor Gods aangezicht, zal ook oprecht willen zijn. Wat is dat oprecht als eerlijk? Wie God lief heeft boven alles, heeft ook de naaste lief. Zijt oprecht. Wees oprecht. Dat betekent vanuit de grondtaal uit één stuk. Geheel, helemaal. Abraham moet leven met een ongedeeld hart. Als een man uit één stuk. Helemaal toegewijd aan God. Oprecht is het tegenovergestelde van onoprecht. Oneerlijk. Half. Gedeeld. Tweeslachtig. God houdt niet van onze halfslachtigheden. Het kan niet waar zijn dat je vandaag in de kerk zit en straks maandagavond na de catechisatie een of andere dvd bekijkt vol huwelijksontrouw, moord of doodslag. Dat schakelen waar we zo goed in zijn. En dat geldt ook voor ouderen. Het ene moment zo en het andere moment zo. Maar dat kan niet. Dat mag niet, die halfheid, die wil God niet. De ene keer je laten leiden door God en de andere keer door de Satan. Ons hart kan zo tweeslachtig zijn. Maar God die wil gediend worden met een volkomen hart. Zo staat dat toch ook in het doopformulier. Met uw ganse hart. Met al uw kracht. Met geheel uw verstand. Wat zou je ervan vinden als je vriendin ook nog met iemand anders een relatie zou hebben? Nou, dominee, als ik daar achter kom, dan is gelijk afgelopen. Zij het oprecht tegen de Heer en tegenover de naaste. Oh, natuurlijk, zij het oprecht heeft ook te maken met de eerste tafel van de wet. Maar we willen het vooral betrekken op de tweede tafel. Hoe zijn we tegenover de naaste? Wees eerlijk tegen je ouders, tegen je docenten, tegen je vrienden en vriendinnen. En ook al is dat misschien heel moeilijk om eerlijk de waarheid te zeggen. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Dat vraagt, dat eist de Heere van Abraham, maar ook vanavond van u, jou en mij. Hoor ik iemand zuchten? Dat dit een onmogelijke eis is. En dat je dit van jezelf ook nooit wilt. Ik wil niet wandelen voor Gods aangezicht. Coram Deo. En om nu altijd oprecht te zijn, eerlijk te zijn. Oh, het is waar. Maar wat wij niet willen en wat wij niet kunnen vanuit onszelf, dat kan en wil de Heere schenken op zijn trouwverbond. Dat is het derde. We hoorden eerst wie God is. God, de Almachtige. Wat God eist, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En als laatste horen we wat hij schenkt. Want wat hij nu eist van ons allen. Een leven in gehoorzaamheid aan zijn woord. Wat hij eist, waarachtig geloof en bekering. Dat wil hij nu ook schenken. O, roep de Heere dan maar aan. Leer me toch wandelen voor uw aangezicht. Voor uw ogen. Leer me oprecht te zijn. Dat is wat hij schenkt. Hoe dat mogelijk is, oh, dat heeft alles te maken met die ene. Jezus Christus die volmaakt gewandeld heeft voor Gods aangezicht. En die in alle dingen oprecht was. Ken je hem? Die hoogste profeet en leraar. Hij heeft Gods geboden, zowel van de eerste tafel als van de tweede tafel, volkomen vervuld. Hij heeft de straf over de zonde voor een ieder die in hem gelooft, volkomen gedragen. Kijk, en daarom is het mogelijk dat mensen die in Adam Gods aangezicht de rug hebben toegekeerd en eigen wegen gegaan zijn, weer leren wandelen voor Gods aangezicht, biddend. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Hoort u het? Wat God eist, dat wil hij nu ook schenken. Hoe zingen we het ook alweer? Mild en overvloedig. Tot wie dan heen? Niet alleen aan het begin van dit winterseizoen, maar de hele periode tot de Heere alleen. Heere, wilt u het me leren? Wilt u me gewillig maken? Dat ik voor u mag leven, dat ik u mag kennen. in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want als we willen weten wie God is, dan moeten we kijken naar de Heer Jezus Christus. In hem heeft God zich geopenbaard, bekend gemaakt. Als we willen weten wat Gods liefde is en inhoudt, dan moeten we denken aan het zenden van zijn Zoon naar deze aarde. Het liefste wat hij had, zijn enige geboren Zoon, gaf hij. Voor wie? Voor vijanden. Voor mensen die hem de rug hebben toegekeerd om zulke mensen te redden en zalig te maken. Is dat geen liefde? Dat is toch de liefde in de hoogste graad, dat iemand het liefste wat hij heeft, geeft om mensen te redden die vijanden zijn, om vijanden met God te verzoenen. De Heer Jezus die zei, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. In hem zien we de wijsheid. En hij zal ook zeggen, vlak voor zijn hemelvaart, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarom dat we hem leren kennen. De Heer Jezus leren kennen. En door hem God leren kennen. Een nieuw winterseizoen ligt voor ons. De Heere die alles weet en alles ziet, die vraagt vanavond met alle klem, met alle ernst, met alle liefde. Hij eist het. Want hij is God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht. Blijf toch niet wandelen voor het aangezicht van de wereld. En zijt oprecht. Ja, ik wil zelf je leidsman wezen. Leren hoe je wandelen moet. Jong en oud, is dat niet het allerhoogst en het eeuwige goed als je door genade in de weg van geloof en bekering mag leren zien op die overste leidsman en voleinder des geloofs. Ja, dan kun je het leven door en dan kun je ook het leven uit. Niemand weet of hij of zij het eind van dit nieuwe seizoen nog zal meemaken. En daarom niet morgen, maar nu. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 26 en daarvan het derde vers van Psalm 26. Het derde vers. Uw goede tierenheid, die zich alom verspreid is, talentijd voor mijn gezicht. Ik houd oprecht van handel, daar ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. De derde vers van Psalm 26.